Dag allemaal. Zelfde boodschap als gisterenmiddag. Ik hoop dat jullie een beetje wakker blijven. Gisterenmorgen heb ik over Jacob verteld dat hij kwam tot een overgave aan God in Bethel onder voorwaarden. Vijf had hij er, Heer, als u met me bent, als u me eten geeft, als u kleding geeft, als u me veilig terugbrengt, enzovoort. Een voorwaardelijke overgave. Herken je je daarin? Van het jongetje, of die jongen met die vijf broden. Heer, u hebt u me vijf broden, maar ik wil wel dat u ze heel houdt. Goed voor uzelf. Nadenken hoor, wat is dat nou? Wat heb ik nou met de Heere God? En gisterenmiddag heb ik geprobeerd te zeggen hoe Jacob na jaren zo ver komt dat hij zijn leven verliest in Pniel, waar hij Gods aangezicht zag. Waar hij zo ver komt dat hij alles uit handen legt en zich overgeeft aan God. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden. Hij won door te verliezen. Ken je dat? Is je leven zo in Gods hand? Zojuist kwam er een jonge man naar me toe die zei, ja, ik zou dat wel willen. Volkomen overgave, maar ik denk dat ik dat niet kan. Hij zegt, ik heb juist gisteren gehoord van mensen in Korea, geloof ik of zo, die worden dan al hun de christenen, die worden dan al hun nagels uitgetrokken en ergens. Hij zegt, dat ik kan me wel een God horen, maar zulke dingen kan ik niet. Toen heb ik hem gezegd, dat hoef je nu ook niet te kennen, want zover is het niet en zover komt het misschien ook nooit in je leven. Als Abraham op weg gaat met zijn zoon Isaac om hem te offeren, dan vraagt Isaac, vader, we hebben hout en we hebben vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? En dan antwoordt Abraham, God zal zichzelf voorzien, mijn zoon, voor een lam ten brandoffer. En dan is er nog niks. En dan boven op de berg, dan voorziet God in een ram die daar verward is in de struiken. En dan staan daar de woorden, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. En niemand van ons kan overzien hoe zijn leven verder gaat. Je kunt je toch helemaal aan God overgeven. Heer, het is in uw hand. Ik noemde hem even dat voorbeeld van die monnik. Die was gevangen genomen en hij wist dat hij straks naar de brandstapel ging. Maar hij dacht, dat kan ik niet. Ik zal daar God gaan verloochenen, want ik kan dat niet. En in zijn cel had hij een kaarsje. En nu en dan stak hij het kaarsje aan en dan hield hij zijn vinger in de vlam. En dat ging niet. En dan dacht hij, als ik dit niet eens kan, hoe kan ik dan straks helemaal de brandstapel op? En hij raakte erdoor in paniek totdat de dag gekomen was dat hij naar de brandstapel geleid werd. En toen ging hij zingend het vuur in. Want God geeft genade op het moment dat je het nodig hebt, niet voor die tijd. Dat merk je ook vaak met stervens genade. Wat een kracht is er vaak als mensen weten, nu is dit mijn tijd, nu gaat God mij roepen. Ik moet vanavond op bezoek bij een goede vriend van me, die jonger is dan ik en die nog een week of wat krijgt. En ik verheug me. Omdat hij God kent. Hij zegt, Heer, het is goed. Het is goed. En God geeft hem zoveel genade. Hij kan zo getuigen tegen zijn kinderen, kleinkinderen, familie. Heerlijk is dat, hè? Dat kon hij niet voor die tijd op die manier. God geeft genade. Dus je kunt je rustig aan God overgeven voor de volle 100%. Ook al kan je de weg niet overzien die voor je ligt. Het is een kwestie van je hart. Hier hebt u me, Heer. U mag nu met me doen alles wat u wil. En als we nou weer aan Jacob denken, toen Jacob uit de Jabok klom, waren er twee dingen. De zon ging op over zijn leven en hij was mank aan zijn heup. Dat hoort er allebei bij. Je gaat in het licht wandelen met je God. De zon van Gods gerechtigheid gaat over je leven. en je mankeert nogal wat, mank, gehandicapt. Dat wat je vroeger had, zo lekker rechtop staan, dat macho gedrag, het is. Paulus zegt duidelijk, Gods kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Bij Mozes, ik ga er niet op, maar Mozes was geweldig sterk toen hij 40 was. Zo sterk dat hij een Egyptenaar doodsloeg. En toen kon God hem niet gebruiken. En toen nam God hem 40 jaar lang in zijn tegenwoordigheid bij de schapen van zijn schoonvader. En toen was hij 80 en riep God hem en zei hij, Heer, wie ben ik? En tot 5 keer toe zoekt hij een mogelijkheid onderuit te komen. En de laatste keer zegt hij, God, zend toch iemand anders. En dan wordt God boos en dan moet hij toch. Alsof God zeggen wil, denk je nou werkelijk dat ik 40 jaar voor niks aan jou op zit sleutelen? Toen hij 40 was, kon hij het. Toen hij 80 jaar was, kon hij het niet. Toen hij 40 was, kon God hem niet gebruiken. Toen had God nog 40 jaar nodig om hem te maken de man, tot een man die het niet kon. Ik moest op een mannendag spreken en een andere spreker zat naast mij en hij had gesproken en ik was aan de beurt. En toen moest ik het podium op en toen zei hij, zo Henk, ga je gang joh, want je kan het. Toen zei ik, kan het niet. En mocht er ooit een tijd komen dat ik het kan, dan stop ik ermee. God zoekt geen mensen die het kunnen. God zoekt mensen die er diep van overtuigd zijn dat ze het niet kunnen. Want er is er maar één die het koninkrijk Gods bouwt. Dat is God zelf. En in het boek Jesaja zegt God met grote nadruk, om mijnentwil doe ik het. Doe ik het. Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Het koninkrijk Gods is de vrucht van dat wat God doet. God en God alleen. Nou, dat terug naar Jacob. Hij heeft mank aan zijn heup en de zon gaat op over zijn leven. Is het leven van Jacob, nadat hij zich volkomen aan God heeft overgegeven, een gemakkelijk leven? Wij denken dat soms. Wij denken dat als je aan God overgeeft, dan gaan de dingen goed. Ik weet nog dat ik vele jaren geleden een brief kreeg van een jonge vrouw. Die zei, ik ben getrouwd met een bouwvakker en ik ben in verwachting. En mijn man ging gisteren of eergisteren weg met het busje en ze kregen een ongeluk en hij is overleden. En ik heb God zo trouw gediend. God heeft ons niet de makkelijke weg beloofd. En als je naar het leven van Jacob kijkt, dan zegt hij, misschien komen we er nog tegen de farao, het aantal jaren van mijn leven is kort en ze zijn zeer kwaad. Ze zijn kwaad. Weinige zijn de dagen en kwaad. Dat is wat hij getuigt tegen de farao. En dan moet je eens kijken, want we gaan de Bijbel nu lezen hoe het gaat met Jacob als hij komt uit de Jabok, waar hij zich volkomen aan God heeft toevertrouwd. Er mank uitkomt en de zon in zijn leven schijnt. Hoofdstuk 34 van Genesis. Het is het eerste wat er vermeld wordt nadat hij dus Esau ontmoet heeft. Het eerste wat er vermeld wordt. Hoofdstuk 34 vers 1. Je weet dat hij had 12 zonen en 1 dochter. Nou, hier gaat het over die dochter. Dan denk ik wel erg gek op te geweest zijn, vooral als je er maar 1 hebt. Dina, de dochter van Lea, die ze Jacob gebaard had, ging eens uit om de dochters van het land te bezoeken. Toen zag haar Sichem, de zoon van de Heviet Hemor, de vorst van het land. En hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. Dat is het eerste wat vader Jacob overkomt, na een totale overgave van God. En hij verkracht haar. En de gevolgen daarvan zijn, zijn zonen komen thuis en Jacob vertelt wat er gebeurd is. En die jongens zijn zo kwaad dat zonder vader daarin te betrekken, wordt er een soort list bedacht met besnijdenis. Alle mannen uit die plaats worden besneden, dan zou dat huwelijk door kunnen gaan. En op de derde dag, als ze op zijn zwakst zijn, dan gaan Simeon en Levi met hun wapenen de stad binnen en moorden alle mannen uit van dat stadje. Jacob, na een totale overgang, zijn dochter verkracht, zijn zonen die een dorp uitroeien, alle mannen daarvan. En Jacob wordt bang en weet niet hoe hij verder moet bijna. Dan staat er in vers 30. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi, jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kanaanieten en de Ferezieten, terwijl ik slechts met weinig lieden ben. Als ze tegen mij samenspannen, zullen ze mij verslaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Hij was net veilig door die beek gekomen. Esau had hem niks gedaan en nu wordt hij hierdoor bedreigd. En dan verschijnt God. En God zei tegen Jacob, maak je reis vaardig, trek naar Bethel. Daar was hij meer geweest, hè? Huis God. Trek naar Bethel, zoals altijd hoor in ons leven, altijd teruggaan naar de plek waar God er nog was. Maak je reis vaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt daar een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten we ons dan gereed maken en naar Bethel trekken en ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. Al die afgoden worden ingeleverd en ik kan het niet laten om daar even bij stil te staan. Wat zijn afgoden? Toen waren het beelden, denk ik, in die situatie. Wat zijn afgoden? Een afgod is alles wat je van God afhoudt. Dat vind ik de beste definitie hierbij. Een afgod is alles wat je van God afhoudt. En dat kan voor alles zijn. En ik kan het niet laten om dat nog weer een keer te benadrukken. Wij leven in een tijd in Nederland van een enorme afgoderij. Onder de christenen. Profeten in het Oude Testament die keken altijd naar het volk vanuit een hemels perspectief. En als ik dan naar christelijk Nederland kijk, dan ben ik verschrikkelijk blij met zoiets als dit. En toch ben ik ook vaak heel verdrietig vanwege alles wat ik om me heen zie. Weet je, er is in deze wereld veel christenvervolging, dat weten we allemaal. Zou de duivel ons in Nederland met rust laten? Nee, natuurlijk niet. Hoe doet hij het hier dan? Hij heeft hier een andere tactiek. Wij komen niet in de gevangenis, dat soort dingen gebeuren hier niet. Maar de tactiek die hij in Nederland heeft, is wij worden vervolgd en verdrukt door afleiding. Ik weet geen beter woord, afleiding. En een afgod is alles wat je van God afhoudt. En ons leven zit vol met op zich leuke dingen die ons van God afhouden. In 2 oktober 1952 hadden we in Nederland de eerste televisieuitzending. En dat heeft een geweldige vlucht genomen. En vanaf die tijd begon de kerkverlating. Dat ligt toch ook voor de hand. Want de televisie is boeiend en spannend en flitsend en kleur en geluid. En wat moet je dan in de kerk op zondagochtend, waar de hele ochtend één man aan het woord is en Probeer maar eens jonge mensen mee te krijgen. Jonge mensen die in onze tijd... Ja, ik zat pas in een restaurant en daar zat een jong echtpaartje met een kind van een jaar. En dat kind was zo stil. Ik dacht, wat een lief kind is dat. En toen ik dichterbij kwam, toen zag ik dat er op het blad van de kinderstoel een iPad stond met een filmpje. Dat is de tijd waarin wij leven. En zo'n kind wordt van jongs af al aan, ja, zo bezig gehouden met dit soort leuke gedoe. Dat als zo'n kind straks in een kerk komt, 16 is of 18 is. Ja, de kerkverlating is echt niet uit de lucht komen vallen. Het kan bijna niet. Hoe moeilijk is het om jonge mensen te bereiken? Nou is het met televisie, viel het in die zin nog mee. Want je kon er nee tegen zeggen. In een boekje van Andries Knevel staat een aardig verhaal van een reformatorische man die geen televisie nam. Maar zijn kinderen werden groter en die zeurden dat ze ook televisie wilden. Toen dacht hij, nou, in vredesnaam. En toen bestelde hij zo'n ding en toen kwam de auto voor en twee mannen die droegen een grote doos naar binnen. En op die doos stond met grote letters, haal de wereld in huis. En toen las hij dat, hij die weg met dat ding, breng hem maar weer terug. Dat kon je doen met televisie. En er waren nogal wat mensen die dat deden, die wilden de wereld niet in huis hebben. Want dat is de afbraak van onze kerk geworden. Wij zitten veel meer vol met alles wat de wereld op ons af laat komen, dan wat God ons zo graag kwijt wil. Nou, televisie, een aantal mensen deden het niet. Nou, toen kwam de volgende set, internet. En dan moet je. Je kunt geen baan hebben zonder internet. Je kunt niet studeren zonder internet. Ook op de lagere scholen, je moet zo'n ding hebben. Je hebt nu niet de keuze, ik neem hem wel of ik neem hem niet. Je moet. Maar internet is net zo beroerd. Misschien nog wel beroerder dan televisie. Want internet die heb je lekker op je eigen kamer of op je eigen slaapkamer. Er is niemand die over je schouder meekijkt. In de huiskamer is het veel lastiger. Want dan kijkt je vrouw mee of je man kijkt mee. En dan denk je, dan schakel je gauw naar wat anders als er iets voorkomt wat niet echt kan. En nu hebben we dus internet. En sommige mensen heel positief erover zeggen, ja jongens, geweldig joh. Die preken komen er ook van Hartkraai, die komen op internet en je hoeft maar te drukken, je hebt een preek. Dat is geweldig, dat hebben we vroeger nooit gehad. Dit is waar, ben ik mee eens. Maar je zit naar een preek te kijken en drie keer klikken en je hebt porno. En pornoverslaving onder christenmannen is heel groot. Voelt u in welke tijd we leven? Afgoden, dingen die ons van God afhouden. En vooral jonge mensen willen alle informatie, ze willen niks missen. Nou, daarom is in onze tijd de invloed van de tijdgeest op jonge mensen vooral, maar ook op ouderen, veel sterker dan de invloed van de Heilige Geest. En dat wordt er echt niet beter op. En daar ben ik niet vrolijk over. Dat vind ik een trieste zaak. Als ik om me heen kijk, genoeg denk ik daarover. Maar voel je wat er gaande is. En ik hoop zo dat u leert, ook al moet u met internet en naar alles wat daar, al die telefoontjes waar je schuiven kan. Al moet u voor uw werk of wat dan ook. Als u daar niet correct mee omgaat, gaat het mis met je geestelijk leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Het verdraagt elkaar niet. Even een tekst uit Ezechiël, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, vers 4 maar even. En zie, daar was de heerlijkheid van God, van de God van Israël. Gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had. Hij zei tot mij, mensenkind, richt uw blik naar het noorden. Toen richtte ik mijn blik naar het noorden en zie, ten noorden van de poort, bij het altaar, dus het was in de tempel, bij het altaar stond aan de ingang van dat dat afgodsbeeld. Dus daar stond een altaar en een afgodsbeeld. Dat geeft goed weer hoeveel christenlevens geleefd worden in onze tijd. Een altaar en een afgodsbeeld, vlak naast elkaar. Bij het altaar stond aan de ingang dat afgodsbeeld het voorwerp van naijver, jaloersheid. En God zei tot mij, mensenkind, zie je wat ze doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Dat vind ik een heel sterk woord. Zodat ik, zegt de Heere God, ver van mijn heiligdom moet blijven. Lieve mensen, God moet ver van jou, je bent een tempel van de Heilige Geest als je een christen bent. God moet ver van jouw heiligdom blijven als er een afgodsbeeld staat. Als je afgeleid wordt voortdurend. Als je, ja, nou ja, ga maar voorbeelden geven. Er is zoveel wat mensen niet willen missen. En ik heb al gisteren gezegd, er zijn bepaalde dingen nodig, maar er is veel meer in ons leven wat helemaal niet nodig is. En ik denk dat de proef op de som, dat de beproeving waar wij in de komende jaren naartoe gaan, de vraag is, ben jij bereid om te hakken in die dingen die je van God afhouden? Dat kan. Mensen in Noord-Korea moeten de Heer volgen in verschrikkelijke omstandigheden. En voor ons is de vraag, weten wij wat het is om in de omstandigheden van afleiding God de eerste plek te geven? Dat wil ik zo graag uit kwijt. En dan is natuurlijk, speelt jouw kerk daar een grote rol in je gemeente. Dus het is prachtig. Maar wat doe je hiermee? Wat moet je nou nog meer van de Bijbel zeggen? God heeft mij één boek geschreven. Ik vind het leuk als je mijn boek koopt en meeneemt. Maar het is tweedehands. Ja, het is splinternieuw, maar het is ook tweedehands. Dit is eerstehands. Dit is het enige boek wat God zo door mensen die dicht bij hem leefden persoonlijk aan hen doorgegeven heeft. En hier staat alles in wat je van God moet weten. Ken je het? Hou je ervan? Is dit je lievelingsboek? Is het enige boek wat je 100 keer lezen kan en dan is het weer nieuw? Met een roman of zoiets kan je dat 2 of 3 of 4 keer doen, dan heb je het wel gehad hoor. Hier heb ik nooit mee gehad. En als ik nou, laat ik zeggen, over Jacob aan het vertellen ben, vanmorgen heb ik me daar weer op bereiden, dan denk ik, wat een schitterende verhaal. Hoe kan het toch zijn, denk ik dan, dat er zoveel christenen zijn die zo weinig met de Bijbel hebben? Ik vraag dat vaak aan de samenkomst, ga ik hier niet doen, want het is een beetje pijnlijk, maar dan zeg ik, wie van jullie leest er elke dag 1/2 uur in de Bijbel? Ik vraag het niet aan jullie hoor, maar het is even om weer te geven wat ik bedoel. Wie van jullie leest er elke dag 1/2 uur in de Bijbel? Als ik het zou vragen, dan krijg ik een paar vingers. 1/2 uur. Ja, heb je weer zoiets. Een mooi hoofdstuk over stille tijd is Exodus 16. En dan moesten ze persoonlijk buiten de legerplaats gaan om het manna te halen elke morgen. En dan kwamen ze buiten de legerplaats en dan zagen ze een dauwlaag. Dan lag de dauw op het veld en dan zagen ze helemaal geen manna. Wat moesten ze dan doen? Wachten tot de dauwlaag opgetrokken was. En dan zeiden ze, oh, daar is het. Dat is met de Bijbel ook zo. Als je hem open doet, dan kom je een dauwlaag tegen. Het gebeurt niet zo vaak dat je hem openslaat en meteen denkt, oh, dat is mooi. Komt ook voor, maar toch. En als je nooit verder komt dan 5 minuten of 10 minuten stille tijd per dag, zit je waarschijnlijk tot het eind van je leven elke dag tegen een dauwlaag aan te kijken. Ja, nou, de Bijbel, je hebt mensen die er enthousiast over zijn, maar ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Ja, dat komt omdat je, het is een dauwlaag die eerste minuten en het moet stil worden in je hart en je moet daar biddend mee bezig zijn en dan, oh. Waarom zeg ik dat nou? Omdat ik denk dat je er niet doorkomt in de toekomst als je dit niet kent. Ik zeg het uit bezorgdheid. Ik geloof dat er in de komende jaren slechts een rest overblijft. De Bijbel geeft daar heel veel grond voor. En die rest bestaat uit mensen die iets hebben met God en zijn woord. En de rest valt terug. Daarom leg ik er zoveel nadruk op. Daarom ook, terug nu naar het verhaal, daarom ook zegt Jacob tegen zijn mensen, ja, we kunnen wel naar Bethel gaan, naar het huis Gods, maar dan moeten we echt die afgoden, alles wat ons van God afhoudt, wegdoen. En dan lees je dat ze daarnaar luisteren, dat lees ik weer even, dus terug weer naar Genesis 35, en dan staat er, toen gaven ze, in vers 4, toen gaven ze aan Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. Al de vreemde goden. En de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken ze op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen. Zodat ze de zonen van Jacob niet achtervolgden. Er is meteen licht in je leven als je de afgoden wegdoet. Er is kracht in je leven als je die dingen die je van God afhouden wegdoet in je leven. En dan moet je een weg in vinden. Maar die weg is er. We hebben heel veel dingen, halen we naar ons toe, die niet nodig zijn. En die ons alleen maar schade doen in ons geestelijk leven. Nou, er staat hier dat ze allemaal hun afgoden bij Jacob brachten. Ik denk, dat weet ik niet helemaal zeker, dat er eentje was die het niet deed. Dat was zijn eigen vrouw. Ik ga dat even lezen. Even terug weer. Dus die mooie Rebecca, weet je nog, met dat mooie figuur en die, en dat knappe gezicht. Rachel, ja. Net als jij, ik gooi ook alle vrouwen door elkaar. Even naar, sorry hoor, Arjan. Even naar hoofdstuk 31, vers 19. Laban nu was heen gegaan om zijn schapen te scheren. Toen gingen ze dus weg bij Laban. Toen stal Rachel de terefim van haar vader. Merkwaardig, hè? Zij had een afgod. En toen ze weg moest uit huis, nam ze de afgod mee. Want dan kon ze niet van buiten. En dat heeft hele ernstige gevolgen. Want Laban komt dan. En die heeft ruzie dan dus ook met Jacob. En die hebben felle gesprekken met elkaar. En dan zegt hij in vers 30 van datzelfde hoofdstuk. Nu dan, tegen Jacob dus. Nu dan, als je bent weggegaan enkel omdat je zo vurig naar je vaders huis verlangt. Waarom heb je dan mijn goden gestolen? Dat had hij onmiddellijk ontdekt, dus Laban, dat zijn terefim weg was. Dan staat er, toen antwoordde Jacob en zeide tot Laban, ik was bevreesd omdat ik dacht dat gij uw dochter aan mij zou ontrukken. En bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Ga maar zoeken, Laban. Bij wie je die goden vindt, die blijven niet in leven. Nou, Laban gaat zoeken in de tent van Lea, vindt hij niks, komt hij in de tent van Rachel. En die heeft de afgod genomen en in een kamelenzadel genomen en daar is ze op gaan zitten. En dan zegt ze, vader, sorry, ik kan er niet vanaf, want dat gaat mij naar de wijze der vrouwen. En Laban vindt niks. Nou, eens kijken wat er gebeurt. Want Jacob heeft natuurlijk dat woord gesproken. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Dan gaan we een paar bladzijden verder. Dus die afgoden die zijn allemaal opgeruimd. En dan staat er dit in vers 16 van hoofdstuk 35. Daarna braken ze op uit Bethel. En toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel. Ze krijgt dus haar tweede kind. Ze had eerst Jozef. En nu komt haar tweede kind. Baarde Rachel. En ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zei de vroedvrouw tot haar: vrees niet, ook ditmaal heb je een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde ze hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin, zo stierf Rachel. En van de graven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem, en Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Als je in Israël komt, kan je dat nog zien. Toen stierf Rachel. Ik ga de dingen niet met elkaar verbinden, maar het is ook moeilijk om ze niet met elkaar in verband te brengen. Ik doe dat niet, dat vind ik net even te gevaarlijk. Maar Jacob heeft natuurlijk wel gezegd, bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. En Rachel sterft. Ik leg niet de verbinding, begrijp me goed. Maar toch... Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Rachel stierf. Wat ik wel met zekerheid zeggen kan, is dit. Wie zijn afgoden niet inlevert en daarmee doorgaat, tekent zijn geestelijke doodvonnis. Dat kan ik wel zeggen, denk ik. Je gaat er geestelijk echt aan onderdoor. Je haalt het niet. Het is zo vriendelijk allemaal en zo normaal en iedereen doet het toch. Ja. Ze stierf. Net zo goed als God tegen Adam en Eva zegt, als jullie ervan eten, dan zul je sterven. Nou, lichamelijk leefden ze door. Maar geestelijk was het op. De verhouding die er geweest was met God, was er niet meer. En je kunt, net als in Ezechiël, zodat ik, als die verlang die afgoud God er staat, kan ik niet tot mijn tempel komen. God kan niet echt tot je komen als je denkt, oh, dat verdraagt elkaar wel. Nee dus. Voel je hoe ernstig het is? Maar voel je ook wat een bevrijding of het is als je ervan loskomt? Wat een grote plek of God in je leven gaat krijgen, hoe de zon opgaat in je leven, als je niet meer met al die dingen bezig bent. En nogmaals, je hebt hem nodig, je moet in het leven staan, niks mis mee, maar het heeft een veel te grote plek in de levens van christenen. Ik weet nog uit mijn eeuwtijd dat het kijkgedrag van de christenen geen enkel onderscheid maakte met het kijkgedrag van de ongelovigen. Christenen hadden precies dezelfde manier. Keken naar dezelfde dingen. Nou, we zien hoe ver we al zijn met kerkverlating. En we zijn er nog lang niet. Maar het kan zo anders, en daar gaat het mee om. Het is zo'n bevrijding. Als je deze dingen op een absolute tweede plek zet en God de eerste plek geeft. En je moet eens kijken wat een tijd of er in je leven vrijkomt. Als je een heleboel van die dingen achter je laat. Want je hebt tijd genoeg hoor. Je hebt tijd zat. Als je mensen vraagt hoe is het. Vooral op een mannendag. Dan vraag je mannen hoe is het. Zeg, druk. Hm. Tegenwoordig kan je het ook bij vrouwen horen. Je zult getrouwd zijn. Een aantal kinderen hebben. Getrouwd met een man die niet al te veel doet in je huis. En je hebt ook nog een baan buitenshuis. Ja, dan wordt het toch niks. Voel je hoe moeilijk of dat is, dat besef ik best wel. Ik sprak met een jonge vrouw, ook wel vaker verteld. Die kwam naar me toe op een vrouwendag en die zei, Henk, ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen. En ik had een baan buitenshuis, maar ik kwam nooit toe aan mijn stille tijd. Toen heb ik het besluit genomen om een baan op te geven. En nu ben ik de hele dag thuis. Maar ik heb 3 kinderen en dat zijn zulke handenbinders. Ik kon nog niet toe aan mijn stille tijd. En toen zweeg ik even, want ik dacht, ja, wat moet ik nou zeggen? En toen zei ze zelf, en laten we eerlijk zijn, Henk, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit? En toen zei ik, en daar ga je de fout in. Want Jezus zegt, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En dat is de vraag, lieve mensen. Wat is nou je eerste prioriteit? En denk je, ja, maar dan komen mijn kinderen tekort. Nee. Je kinderen worden veel meer gezegend als je God de eerste plaats geeft. Want ze krijgen een heel ander soort moeder. Die niet meer snauwt en niet meer rouwt en geen kort lontje meer heeft. En ze krijgen een heel andere moeder. En daardoor, door die moeder, denken ze, oh. Voel je, als je God de eerste plek geeft, is dat een geweldige zegen voor je kinderen. Dan moet je niet zeggen, ja, dan hebben die de tweede plek. Ja, maar die tweede plek is eindeloos veel meer en hoger dan wanneer je hen de eerste plek geeft boven God. En dat geldt natuurlijk voor werk, dat geldt voor alle terreinen van ons leven. Het grote geheim is, zo heeft God het simpel gezet, het eerste en het grote gebod is God liefhebben met je heel hart. En tweede, zijn je naaste, maar draai het niet om. Zeg niet, ja, maar kinderen zijn mijn eerste prioriteiten. Ja, dan werkt het niet. Voel je, lieve mensen, leg ik jullie een wet op? Nee hoor, je mag alles. Mag alles. De Bijbel zegt het ook, alles is geoorloofd. Want niet alles is nuttig. Ik heb u gisteren al gezegd, God heeft 1 keer tegen mij gesproken. Zal hij ook nooit meer doen, denk ik. Hoeft ook niet. Maar die ene keer vergeet ik van zijn leven niet. Was een bepaalde situatie die ik niet ga uitleggen. En ik zei, Heere God, als u wil dat ik dat offer breng, en als u me dat duidelijk maakt, dan zal ik het voor u doen. En toen sprak God en zei, ik vraag niks van je. Weet je wat dan? Dat is de evangelie. Wat doet God hier vanmiddag? Zit hij te zeuren over, denk, oh ja, televisie mag niet en internet moet je maar oppassen. Denk je dat God zo is? Je doet maar hoor. Je kijkt maar naar alles wat voorbij komt en slik het maar in. Alleen, je moet wel de consequenties onder ogen zien. Dan gaat het niet meer. God zegt, dan kan ik niet tot mijn heiligdom komen. Dus God vraagt niks. Wie het gevoel heeft, daar heb je weer zo'n prediker die zegt dat je dit en dat niet mag. Dat wil ik wegvagen door te zeggen, je mag alles. Alles is geoorloofd, zegt Paulus. Maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. En ik denk dat wij in de eeuwigheid zullen zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Wat wil je? En nogmaals, zolang stille tijd zit in de sfeer van, ja, ik moet eigenlijk mijn stille tijd houden, maar wordt het niks. En zolang je niet verder komt dan 5 of 10 minuten, wordt het niks. Allemaal douwlaag. Op een gegeven moment geef je toch op. Nou, de Bijbel, ja. Kan er niks mee. Geef me maar een evangelisch boek. Of geef me maar een preek op internet. Of geef me maar een Bijbels dagboek. Maar dit. Wat zoekt de Heer Jezus nou als die zegt, wie zijn vrouw en zijn kinderen lief heeft boven mij is mij niet waard. Wat zoekt hij nou? Een bruid. Zing in een gezang om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij zoekt een bruid. Nou wat is het tussen bruid en bruidegom? Pure liefde van 2 kanten. Wittebroodsweken noemen we dat. Verliefdheid op elkaar. Er is een gemeente in Efeze, de beste gemeente uit het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus gaat ze via Johannes een brief sturen. En zegt, geweldig, al jullie activiteiten, jongen, geweldig, maar ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt hebt. En kijk nou eens van welke hoogte of je gevallen bent. Met al je activiteiten. Maar het is weg tussen mij en jou. En als je je niet bekeert, doe ik het licht uit. Ja, dat krijg je dan. Wat heb je met hem? Ken je dat? Ken je dat als je de Bijbel leest en zegt, oh Heer, wat mooi. Wat mooi. Dat wil hij. Hij wil die verliefdheid tussen hem en jou. En dat elke dag, noem ik ook vaak die vijf wijzen en die vijf dwazen. Wat was het verschil? Die vijf wijzen, die hadden een kruik. En die hadden elke dag die kruik opengehouden voor die elke dag een druppeltje van Gods Heilige Geest. Een hele kruik met olie. En toen er een tijd kwam dat het zo zwaar werd dat ze alle 10 in slaap vielen. Ook de wijzen hoor. En die tijd komt. Er komt een nacht, zegt de Heer Jezus, waarin niemand werken kan. En toen het erop aankwam en de bruidegom daar riep, zie de bruidegom komt. Toen werden ze alle 10 wakker. En de 5 wijzen konden putten uit een leven lang omgaan met hem. Die hadden iets met hem. Elke dag is bedoeld voor zo'n druppeltje. En nogmaals, als het ligt in de sfeer van een plicht, gaat het niet. Maar God kan je daar doorheen helpen, zodat dat ene overblijft, dat geweldige verlangen, die geweldige liefdesverhouding met hem. Ik wou het je geven, kom, maar kan ik nou even terug nog naar Jacob, want mijn tijd is geloof ik alweer om, hè? Ja. Even terug nog naar Jacob, dus dan heeft hij dat, dan is Rachel inmiddels gestorven. Dat moet voor hem vreselijk geweest zijn, want ze betekende zoveel voor hem, terwijl hij ook wel veel verdriet om haar gehad heeft. En dan even kijken, ja, dan is Rachel gestorven. Dan komt hij nog weer eens even, moet even nog lezen, hoofdstuk 37, waar staat in vers 2. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was nu nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha, de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël, daar ging het om eigenlijk. En Israël, Jacob dus, had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte voor hem een pronkgewaad. Was dat goed, wat hij deed? Opvoedkundig, daar klopt er natuurlijk niks van. Want je moet voor al je kinderen evenveel houden. En niet eentje voortrekken. Was het goed wat hij deed? Nee, opvoedkundig lijkt het niks. Maar geestelijk is het kwaliteit. Want Jacob zag, te midden van zijn 12 jongens, waarvan er vooral 10 buitengewoon onverschillige, ruige jongens waren, zag er eentje met wie hij geestelijk contact had. En Jacob wist wat hij voor hem betekenen kon. Jacob was, dat kun je lezen in de Bijbel, Jacob was 15 toen zijn grootvader stierf, Abraham. Denk erover dat die twee veel met elkaar gepraat hebben hoor. Abraham en Jacob, tot aan zijn 15e toe. En nu is grootvader overleden. En ze zitten hier in het land weer terug. En dan is daar één jongen waarvan Jacob denkt, ja, dat is, daar kan hij uren mee praten. En hij noemt hem later ook de uitverkorene. Jozef de uitverkorene, daar had hij wat mee. En hij maakt voor hem een heel mooi kleed. En Jozef gaat daarmee rondlopen. En zijn broers krijgen een verschrikkelijke hekel aan hem. Daar heb je weer de achtergrond. God heeft één volk onder alle volken uitgekozen, Israël. Nou, kijk eens wat een hekel of de meeste mensen aan Israël hebben. Helaas ook zoveel christenen. Onbegrijpelijk. En het antisemitisme neemt toe. Iedere keer opnieuw in allerlei vormen. Waarom hebben er door alle eeuwen heen zo'n ontzettende hekel aan Israël? Omdat we diep in ons hart aanvoelen, hij wel en ik niet. God heeft dit volk uitgekozen. Niet Nederland, niet de Amerikanen, niet de Russen, niet de Chinezen, maar de Joden. En dat zie je hier ook bij Jozef. Ze hebben allemaal een hekel aan hem, want Jozef heeft die uitzonderingspositie die jij krijgen kan. Voor Gods ogen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Jozef naar zijn broers. En dan naar mijn vader zijn wat te wachten. Jozef, wat duurt het lang voordat je terugkomt? En dan komt er op een gegeven moment een boodschapper bij vader Jacob. En dan staat er, toen namen ze Jozefs kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het tronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben wij gevonden, ziet toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, want dat was het enige wat hij nog over had. Rachel was er niet meer. Alleen Jozef was samen met wie die het zo goed had. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. En al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. Dat is het leven van Jacob naar een totale overgaan van God. En de tijd is om, dus ik stop ermee, helaas. Ik vind dat, ja, jullie denken lekker, want we hebben het nog lang genoeg aangehoord. Voor mij is het zo anders. Dit is, even naar de jonge mensen. Geen enkele plek in de zaal is zo mooi als deze plek, weet je dat? Daar word je zat, hier word je nooit zat. Het is zo, ja, u bent een enkeling en zeg je mag nog even doorgaan, maar ik wil dat jullie niet al te veel aandoen, maar voel je, het is zo mooi. En dan gaat Jacob, dan is hij Jozef kwijt en hij denkt echt dat hij dood is en hij treurt. En dan komt er een hongersnood en dan gaan ze, zegt Jacob, er is in Egypte, daar kan je koren kopen. Dan gaan ze 10 zonen gaan en 9 komen er terug. En Jacob ziet het. Voel je, ik kan zo makkelijk huilen als ik mijn Bijbel lees. Probeer je dat nou eens voor te stellen. En denk eens even nog weer aan die 6 miljoen Joden die vergast zijn. Morgenavond heb je op tv, daar mag je dan wel naar kijken. Heb je op tv een documentaire over een moeder die met oma en 2 van haar kinderen, 2 dochtertjes, weggevoerd wordt en ze stapt uit de trein. En er komt een Duitse soldaat en die pakt oma met die 2 kinderen mee. Zegt, kom mee. En moeder blijft dan verbaasd en verdwaasd achter en weet het dan niet meer. En ze roept en de kinderen roepen mama. En zij roept en... En na verloop van tijd gaat ze naar een Duitser toe. Zegt ze, weet u soms waar mijn kinderen zijn? Ja, die zijn al lang dood. Tot haar dood toe, ze werd 92, kon ze er niet overheen komen. Dat is 1 van de verhalen. Ik zou er wel 100 kunnen vertellen. Ook hier, 10 jongens gaan weg, 9 komen er terug. Simeon blijft achter en ze komen terug met de boodschap. We mogen alleen nog een keer naar Egypte gaan om brood te halen als we de jongste meebrengen. En Jacob zegt, hoe hebben jullie dat nou kunnen vertellen? Ja, die man die vroeg dat allemaal. En we kwamen er niet onderuit. We hebben de waarheid verteld. We mogen alleen terug als Benjamin erbij is. En vader Jacob zegt, nooit. Jullie hebben me alles afgenomen. En daar kom je niet aan. Helaas kan ik niet meer lezen, maar ik vind dat zo. En dan maar als de honger natuurlijk toeslaat. Ja, op een gegeven moment heeft hij geen keus meer. En dan moet hij. Dan laat ik die verse misschien nog wel even opslaan. Dus heel veel verder staat dat in hoofdstuk 42 vers 38 zegt hij, mijn zoon gaat niet met u mee. Want zijn broer is dood. En hij is alleen overgebleven. Overkomt hem een ongeluk op de weg die gij gaan zult. Dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar de honger wordt zo groot en dan moet hij. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 13 van hoofdstuk 43. En neem uw broeder mee. Maak uw reis vaardig. En keer terug tot die man. En God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broer laat gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. En dan is die alles kwijt en ligt alles in Gods handen. En dan komt er, zoals je dat in de Bijbel wel flink aantal keren leest, dan komt er een keer in het lot. Duurt heel lang, maar uiteindelijk komen ze terug en ik zie dat voor me, hè, die oude Jacob. En hij zegt tegen degene die daar nog in het kamp zijn, daar komen ze, tel eens, tel eens. En ze tellen en ze zeggen 11, 11. En die 11 komen met de boodschap: vader, Jozef leeft nog. Zo is God ook. Zo is God ook. En dan gaat die Jacob, dus dan gaat hij mee naar Egypte. En dan mag hij later, en met die tekst eindig ik, mag hij zijn twee kleinzoontjes, de zonen van Jozef, die gaat hij zegenen. En dan zegt hij dit, dat doet hij kruiselings, weet je wel, ook dat is zo schitterend om dat te zien. En dan zegt hij in vers 15, en hij zegende Jozef, hoofdstuk 48, vers 15, en hij zegende Jozef en zei: God, voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang, tot op deze dag. En dat tweede stukje, het is God, we gaan dat zo meteen zingen, het is God en God alleen, dat is waar die van doordrongen is. En dat tweede stukje, hij zegt dus: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. En dan zegt hij dit: God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag. Mag ik wel even zeggen, dat wordt mijn graftekst. Heb ik tegen mijn vrouw gezegd. God die mij als een herder geleid heeft. Mijn leven lang tot op deze dag. Oh, ik wil jullie zo graag enthousiast maken over die God. Over die God. Doe jezelf nou niet tekort. Hij tegen mij en ook tegen jullie zeggen wel, ik vraag niks van je. Bied je wat aan. Zullen we nog een beetje stil zijn? En in die stilte kun je wat zeggen wat hij alleen hoort. Vader, een keer nog. Jacob die in het begin niet verder komt tot een voorwaardelijke overgave. Als u, dan zal ik. En uiteindelijk komt tot een totale overgave. En dan blijkt in de praktijk hoe moeilijk of dat vaak is. Als het erom gaat om, nadat die Rachel kwijt is en Jozef kwijt is, nu ook Benjamin uit handen te geven. En toch brengt u hem zover. En toen ging ook echt de zon op. Jozef leeft nog. Vader, oh, we zijn zo dankbaar, we zijn zo trots op u. U die ons kleine leventje in uw hand neemt en daar iets heel moois van gaat maken. Naar het beeld van uw zoon, die in ons wonen mag. Vader, we danken u. Help ons, Heer, dat probleem met die afgoden. Dat we het niet als een gemis ervaren, maar als een heerlijke bevrijding om daar los van te komen. En u de eerste plek te geven. En elke dag een wandel te hebben met u. Met u om te gaan. O God, geef dat we de smaak te pakken krijgen, Heer. Net als Henoch die met u wandelde en Noach. En Genade, Heer. Dank u voor dit weekend. Dank u voor elkaar. Dank u voor de eeuwigheid, Heer, waarin er geen eind komt aan dit soort dingen, Heer. Waarin er een voortdurend verheugen is in u, in uw Zoon, in uw aanbod, in elkaar. Vader, we danken u. Dank u voor iedereen die er is. Ik heb zo van ze genoten, Heer, dat wil ik zeggen, voor uw aangezicht. Wat een honger, wat een verlangen. Heerlijk, ik dank u daarvoor. Dank u dat u mij het voorrecht gaf om hier te mogen zijn. Zegen ze, Vader. Doe wat u alleen maar kunt. Dank u wel. Amen.